Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Je luistert naar De Ondernemer op New Business Radio. April is de mobiliteitsmaand van 2025. Met alles wat je moet weten over mobiliteit en de toekomst van vervoer. Presentatie Roland Tameling.
Zo is het. De hele maand april staat dit jaar in het teken van zakelijke mobiliteit. Niet voor niets hebben we deze hele maand omgedoopt tot onze mobiliteitsmaand. Naast extra veel items op de website deondernemer.nl over dit onderwerp presenteren we je elke week ook een speciale uitzending van onze radioshow. En ook vandaag is dit uur van begin tot eind gevuld met onderwerpen die ondernemers helpen om zo goed en zo slim mogelijk van A naar B te komen. Ik ben Roland Tameling, mobiliteitsjournalist en ook dit jaar weer jouw gids door de wonderenwereld van zakelijke mobiliteit. En in dit uur praat ik je bij over het laatste nieuws. Hoor je de nieuwste ontwikkelingen rondom het leasen van zakenauto's en bedrijfswagens? Ontdek je hoe je jouw collega's optimaal en flexibel kunt laten reizen? En duiken we in de toekomst met zelfrijdende voertuigen, waarvan er zelfs eentje voor de deur van de studio komt te staan. Het is dinsdag 8 april 2025 en het is tijd voor mobiliteit.
De ondernemer presenteert de Mobiliteitsmaand. De hele maand april alles over de toekomst van mobiliteit. Elke dinsdag live van 11 tot 12 met Roland Tameling. En dagelijks nieuwe artikelen op deondernemer.nl. Is jouw mobiliteit klaar voor de toekomst? Kijk en luister naar de Mobiliteitsmaand van De Ondernemer.
En om je tijdens deze mobiliteitsmaand zo goed mogelijk op de hoogte te kunnen brengen over de ontwikkelingen in die wereld van zakelijke mobiliteit, praat ik je elke uitzending ook even bij over het laatste nieuws op dit vlak. Ten eerste, werkgevers spelen een belangrijke rol in de overgang naar duurzamere mobiliteit, maar laten nog te veel kansen liggen. Dat is de voornaamste conclusie uit het nieuwste trendrapport Duurzame Mobiliteit van Nationale Nederlanden. Hoewel 90% van de werkgevers zegt duurzame mobiliteit actief te stimuleren, ervaart bijna de helft van de werknemers hier daadwerkelijk ondersteuning bij. Veel Nederlanders blijven vasthouden aan hun vertrouwde benzineauto, al neemt de bereidheid om over te stappen op elektrisch wel degelijk toe. Als we willen dat meer mensen daadwerkelijk overstappen, moeten bedrijven actiever meedenken in het stimuleren en het aanbieden van meer laadpalen op kantoor, aantrekkelijke leaseopties, autodelen, fietsen en hybride werken. Dat is het onderzoek. En dan ten tweede, over elektrische voertuigen gesproken. Afgelopen week zijn de EV's van het jaar 2025 bekendgemaakt. Bij de verkiezing, die wordt georganiseerd door onder meer de vereniging Zakelijk Rijders, leasemaatschappij Evens en het AD, kwam de nieuwe Renault 5 E-Tech Electric als overall winnaar uit de bus. Ook de grotere Renault Megane viel in de prijzen als aanrader in het hogere segment, terwijl de Chinese Zeekr 001 tot winnaar werd gekozen in de klasse van de zakenauto's. Voor deze verkiezing worden elektrische auto's onderverdeeld in 5 categorieën en beoordeeld op factoren zoals laadsnelheid, leaseprijs, trekgewicht en registratiecijfers. En dan tot slot, terwijl onder meer Jaguar en Land Rover hun Amerikaanse activiteiten staken vanwege de importheffingen van de regering Trump, brengt het Chinese BYD juist een nieuw automerk op de markt. Het gaat om Denza, dat als het ultieme luxemerk van Build Your Dreams moet gaan gelden en het moet gaan opnemen tegen gevestigde namen zoals BMW, Audi en Mercedes. Denza richt zich vooral op volledig elektrische modellen en valt op door bijzondere technologieën. Zo kunnen de modellen van het merk zichzelf inparkeren door alleen de achterwielen te laten draaien. Wanneer Denza te koop is voor Nederlandse klanten is op dit moment nog niet bekend. En tot zover het belangrijkste nieuws.
Dit is de mobiliteitsmaand bij De Ondernemer op New Business Radio.
Vrijwel elke ondernemer heeft het wel op het to-do-lijstje staan. Slimmer, duurzamer en flexibeler zakelijke reizen. Zeker wanneer je een middelgroot of groot bedrijf mobiel wilt houden, kunnen de vele opties, de eindeloze mogelijkheden, de wensen van je mensen en ook zeker het kennen van de regels nogal een uitdaging vormen. Maar gelukkig zijn er partijen zoals Reisbalans die kunnen helpen bij zulke vraagstukken. En inmiddels is Yvette van Doorn bij mij aangeschoven in de studio om daar eens even rustig over door te praten. Van harte welkom, Yvette.
Goedemorgen.
Dankjewel. Jij werkt bij Reisbalans en even in een notendop, we hebben jullie vaker in de show gehad, maar wat hebben jullie ondernemers te bieden?
Wij bieden een mobiliteitsplatform waarbij je je werknemers kunt laten reizen op een hele makkelijke manier. En je als werkgever ook gewoon de werknemers kunt faciliteren zonder dat ze daarvoor eigenlijk veel hoeven te doen.
Ja, je zegt mobiliteitsplatform. Dan moet ik meteen denken aan een perron van een treinstation. Dat is in zekere zin ook een mobiliteitsplatform. Maar ziet het er fysiek uit als een pasje in mijn portemonnee? Of wat bied je de werknemer?
Nog wel. We hebben een fysiek pasje waarmee je inderdaad te alle vormen van openbaar vervoer in kunt gaan. Bus, tram, metro, ga ze maar door.
Ja.
Maar we hebben ook een platform, een app en een online platform, web-based portal.
Ja.
Waarbij je gewoon thuis op je laptop kunt inloggen en je eigenlijk al je reisdata kunt inzien.
Mm-hmm.
Die je maakt of die je declareert.
Oké.
Okay. Ja.
Dus jullie bieden vooral ook inzicht in die cijfers aan de achterkant.
Correct. Ja, we zeggen eigenlijk dat de werkgever op 4 pijlers bij ons zijn mobiliteit kan monitoren. Dat ze uiteraard grip krijgen op alle kosten.
Ja.
Omdat er meerdere kosten zeg maar altijd binnenkomen.
En dat vinden we fijn.
Ja, grip, rapporten, gaat maar door.
Ja.
Maar daarnaast ook de duurzaamheid kunnen bevorderen. Want flexibel reizen, wat je kunt doen bij reisbalans, zorgt sowieso voor een verlaging van je CO2-uitstoot. En daarnaast kunnen wij in die zin ook de werkgever als goed werkgever naar voren laten komen. En want in deze huidige arbeidsmarkt mm-hmm. is het ook gewoon belangrijk om je medewerkers te binden aan jezelf.
Ja, dat is interessant wat je zegt. Je zegt flexibel reizen is goed voor het verlagen van je CO2-uitstoot.
Ja. Ja.
Ten eerste even terug naar de definities, zeg maar. Wat versta jij onder flexibel reizen?
Dat betekent dat dat wij de auto niet uitsluiten. Mm-hmm. We zijn in die zin absoluut geen tegenstander van de auto. Want de auto is niet weg te denken. En dat willen we ook niet. Maar als je dan wel met een andere vorm van vervoer naar je werk kunt gaan. Of naar die zakelijke afspraak kunt gaan. Mm-hmm. Dan kun je dat ook doen via reisbalans. Dus dat betekent dat de werkgever ook gewoon het fietsen kan bevorderen. En dus als je inderdaad, net zoals ik nu, ook met de fiets hier naartoe kan fietsen.
Ja.
Krijg ik daar vanuit mijn werkgever een centkilometer voor. Die best wel aanzienlijk is.
Mm-hmm.
En dat het ook beloond wordt. En als ik inderdaad wel naar bijvoorbeeld Amsterdam ga. Dan kan ik gewoon de trein pakken.
Ja.
En dat doe ik dan hier ook op het Mediapark. En dan wordt dat ook voorzien vanuit mijn werkgever. En dat betekent flexibel reizen.
Mm-hmm.
Dus dat betekent dat ik niet altijd mijn auto hoef te pakken. Maar dat ik ook gewoon op een hele flexibele manier met allerlei vervoersmodaliteiten naar het werk toe kan.
Ja, en als ik eens als werknemer kijk, dan zou het heel fijn zijn dat er een partij is die mij de opties en de kosten en de tijdsduur van mijn reis met die verschillende modaliteiten, zoals jullie het in vakjargon dan noemen, meteen inzichtelijk maken. Hoe doen jullie dat?
Ja, ja, je moet bij ons komen werken, want je kunt het ook gewoon
goed verkopen. Ja, precies, ja.
Wij maken dat inzichtelijk inderdaad in de app.
Ja?
En eigenlijk bepaalt de werkgever op basis van zijn mobiliteitsbeleid wat hij aan die werknemer gaat geven. Dus op basis van het arbeidsvoorwaardelijke binnen een bedrijf zeg je van nou, mijn werknemer mag zoveel centkilometer reizen. Mag met het OV tweede klas of eerste klas. En wij kunnen dat in het systeem, in het platform.
Ja, ja.
Kunnen wij dat allemaal inschakelen en inzetten.
Dus je kan als werkgever bij jullie zeggen dit wel, dit niet.
Correct.
En daarmee dus ook bepaalde, via de afdeling HR, bepaalde gedragingen stimuleren, zou je kunnen stellen.
Absoluut. Ja. Nou, zo hebben wij klanten die echt een hogere centenkilometer geven voor het fietsen. Dat is nu hot, hè. Fietsen is sowieso wel heel erg in mm-hmm. Nederland. Op dit moment is echt de nieuwe variant. En iedereen kijkt ook wat zij aan potentie hebben om te fietsen, zeg maar, binnen een bedrijf. Dan kun je die fietskilometer hoger inzetten. Dus dan kun je dus, zeg maar, als dat ook arbeidsvoorwaardelijk kan, kun je zeggen van nou, wij gaan die fiets gewoon op 40 cent netto zetten, bijvoorbeeld, voor een kilometer. En dan gaat het wel leuk aantikken.
En zien jullie uit de data dan ook dat dat effect genereert de werkers?
Ja, zien wij. Wat we doen, zeg maar, is vanaf het moment dat wij zaken gaan doen met een klant, hebben we altijd een nulmeting. En dat heeft de klant ook. Want anders kun je geen mobiliteitsbeleid ook goed afstemmen binnen mm-hmm. je bedrijf. Dus als mm-hmm. die nulmeting is gewoon aanwezig. Je weet wat je potentie is. En vanuit die basis ga je meten. En dan kun je ook in reisbalans ook uit de data halen dat je fietspopulatie verhoogd is. Hè? Of dat je CO2-reductie heeft plaatsgevonden. Dus dat kun je eigenlijk meten.
Ja. In hoeverre geven jullie dan ook echt adviezen aan de partijen die zich melden bij jullie? Denken jullie dan actief mee? Of is het meer vooral het aanbieden en het, ja, hoe zeg je dat? Het verzamelen van de opties? Ja.
Nou, we in die zin zitten we echt wel op een stukje advieskant, omdat we daar veel van weten. Maar er zijn partijen in de markt die daar gewoon veel meer in gespecialiseerd zijn. Mm-hmm. We zien ook wel dat die advieskant ook steeds vaker richting ons komt. Dus nogmaals, we doen wel wat op dat vlak. Maar zeker als het gaat om die nulmeting, als het gaat om analyseren, wat voor fietspotentie heb je nu binnen je bedrijf? Ja, daar zitten we wel steeds meer in. En zeker omdat we ook die cijfers hebben. We hebben die data. Ja. Dus we weten ook gewoon wel wat qua ervaring wat er gaat gebeuren.
Ja, wat voor type klanten of opdrachtgever meldt zich eigenlijk bij jullie? Of voor wie is het product geschikt?
Ja, wij zeggen altijd maar waar gereisd wordt, kunnen we ingezet worden.
Dus, okay.
Ja, wij hebben echt gewoon enorm verscheidenheid in klanten. Van advocatenkantoren, Zuidas klanten tot aan de MKB klanten. Mm-hmm. Ja, in die zin, je kunt niet zo gek bedenken of het reist bij ons. En in die zin maakt het niet zoveel uit. Wat wel duidelijk moet zijn bij ons, want wij zijn de oplossing, is dat je mobiliteitsbeleid en het arbeidsvoorwaardelijke op het gebied van reizen, dat gewoon duidelijk moet zijn.
Ja. Ja,
daar moeten geen vraagtekens meer zijn.
En hoe in jouw ervaring zorg je dat dat duidelijk is als bedrijf? Nou, waar begin je dan?
Nou, dat is ook wel best wel lastig soms in het verkoop, in de trajecten waar ik in zit. Het is heel lastig, zeg maar, om alle afdelingen op één lijn te krijgen, om dat ook duidelijk te krijgen. Mm-hmm. Maar dat is echt die advieskant, die moet ook gewoon heel sterk zijn. En van daaruit moet je ook je beleid vastzetten. En moet je ook zeggen, zoals bijvoorbeeld KPN, hè, dat is ook een klant van ons, die op dit moment zijn we daar druk mee bezig, dat die zegt van, nou, wij willen mensen op de fiets krijgen, we gaan 40 cent netto geven. Dus dat is een heel platgeslagen beleid eigenlijk, wat gewoon perfect werkt om fietsen in de hand te werken.
Ja, en jullie kunnen dan ook weer, kan ik me zo voorstellen, vanuit jullie data bevestigen dat een bepaalde strategie werkt.
Correct. Ja, en dat hebben we al bij andere klanten gedaan die soortgelijke varianten hebben gedaan.
Ja. Zeg, en je zegt dus grootzakelijk. Dat is een doelgroep. Kleinzakelijk. MKB'ers. En als ZZP'er kan ik me dan ook melden bij jullie? Of is dat niet helemaal de bedoeling?
Nou, daar is het platform niet super voor geëigend.
Okay.
Ja, in die zin hebben we echt wel een MKB-strategie. Hè? Dus je kunt je bij ons gewoon op de website aanmelden.
Ja.
Dan kun je ook gewoon je pakket kiezen. En daar kan ook de eenpitter, de ZZP'er, zich prima op aanmelden. Alleen, ons platform is eigenlijk wel gericht op business-to-business model, waarbij je eigenlijk gewoon wel zaken doet met bedrijven, waarbij je werknemers wil ontzorgen.
En dat is ook de reden dat jullie je zo op die flexibiliteit richten, omdat er zoveel wensen en zoveel mensen zijn. Dus.
Ja, correct. Ja.
En zie je dan bepaalde trends ook in het reisgedrag? Enerzijds natuurlijk omdat er al wordt gestuurd vanuit een werkgever, maar zie je over de hele breedte ook veranderingen in hoe wij van A naar B gaan, zakelijk gezien?
Ja, wij zien dat deelvervoer heeft heel lang nodig gehad, zeg maar, ook om een beetje te aarden in Nederland. We zien de excessen, hè, met de enorme vele scooters op de stoepen.
Ja.
Ga ze maar door. Maar wat we nu wel zien is dat het eigen deelvervoer binnen bedrijven, grotere bedrijven, zeg maar, een vlucht gaat nemen. Je ziet daarin dat de poolauto's vervangen worden door de slimmere opties.
Ja. Wat zou je dan slimmere opties noemen?
Nou, wij kunnen namelijk met de IT in ons platform kunnen we de auto's en fietsen gewoon deelbaar maken. En wij zijn als reisplan zitten we niet in de auto's. Mm-hmm. We zitten ook niet in de fietsen. Dus dat vinden we echt niet zo spannend. Dus kom maar met een vloot en met een vloot aan fietsen.
Ja.
En wij kunnen deelbaar maken in reisbalans. En dat betekent dat je die medewerkers gewoon geen sleutel meer fysiek hoeft te geven. En dat die medewerker ook gewoon digitaal alles kan reserveren en kan inzien. Mm-hmm. En dat is heel belangrijk.
En die technologie die wordt dan aangeleverd door andere aanbieders of kunnen jullie dat ook verzorgen?
Nee, wij doen dat in samenwerking met Onroute en Webfleet. Die bouwen dat in de auto. En als we zeg maar die auto gereed hebben, dan kan het bedrijf zeg maar dat deelbaar maken voor zijn medewerkers.
Heel helder.
En dat, ja, we zien dat de zakelijke kilometer, dat zien we ook op HR-vlak, dat die zakelijke kilometer heel hoog ingezet wordt. MBO-CO heeft al jarenlang, zit volgens mij al 36 cent de kilometer, mm-hmm, zakelijk.
Mm-hmm.
Dat zijn enorme kosten voor bepaalde bedrijven.
Ja.
En dat kunnen we prima naar beneden brengen door die poolauto meer.
Maar dan heb je het dus over de zakelijk gereden kilometers met een auto.
Correct, ja.
Ja. En wat zien jullie, kun je iets vertellen over de manier waarop mensen het OV omarmen of juist niet? Want vorig jaar hebben we besproken dat na corona het OV-gebruik juist achterbleef. Hè? Dat mensen toch denken, nou, dat persoonlijke vervoermiddel van mij, wat toch voor de deur staat, is toch wel heel lekker in je eigen luchtjes, in je eigen koffie, met je eigen muziek, in je eigen kokonnetje. Of zien we nu dat langzaam maar zeker mensen toch weer het OV omarmen?
Ja, het is hartstikke druk, volgens mij, in de treinen.
Ja.
En in die zin, de propositie, de OV-propositie, de zakelijke OV-chipkaart, zit gewoon op de reisbalanskaart. We zijn een bedrijvenkaartaanbieder in de markt. En we kunnen alle vormen van OV ook bieden. En dat is het mooie, dat we dat naast het flexibel inzetten van vervoer, dat OV ook altijd erbij kunnen zetten.
Ja.
En ik vind het ook wel heel erg belangrijk in het kader van duurzaamheid om dat ook binnen een bedrijf te promoten. Wij doen dat ook op variant van 2 abonnementsvarianten. We hebben ook bijvoorbeeld het wat jullie kennen in de markt, het OV-vrij. Dat heet bij ons Reisbalans Unlimited.
Okay.
En daar kun je je werknemers ook gewoon het privégedeelte ook weggeven.
Ook weer een arbeidsvoorwaarde OV. Thuis waarschijnlijk heel goed landt.
Ja, nou, het is een hele mooie arbeidsvoorwaarde als bedrijf zijn. Dan maak je echt een hele mooie sier als je zegt tegen je medewerker, naast zakelijk en woon-werkritten mag jij ook gewoon je privégebruik met het OV gewoon krijg je van mij.
Mm-hmm.
En dat mag fiscaal. Vanaf 1 januari 2024 mag dat ook fiscaal.
Ja.
Dus dat is een hele mooie die je kunt weggeven als werkgever gratis fiscaal vrij.
En dat zie je waarschijnlijk in de praktijk ook veel gebeuren, kan ik me voorstellen.
Nou, die valt eigenlijk nog best wel mee.
Oké, okay. Ja, zou dat dan meteen een tip zijn van ontsluit dat eens?
Ja, nou, het leuke is dat je daarnaast ook gewoon dan klaar bent. Want je mag daarnaast eigenlijk gewoon niets meer fiscaal onbelast weggeven.
Mm-hmm.
Ja, dus dat eigenlijk kan je als werkgever zeggen, oké, we zitten op een hele goede OV-locatie. Zeker voor de MKB-bedrijven is dit heel interessant. We zitten op een hele goede OV-locatie. Je kunt vanuit die trein kun je gewoon lopend naar ons kantoor komen.
Ja.
Hier heb je een OV-vrij abonnement. Reisbalans Unlimited natuurlijk. en op basis daarvan kun jij gewoon ook privé gewoon in het weekend naar je vriendin of naar je vrouw of naar vrienden.
Dus dat kan een instrument zijn om heel duidelijk een boodschap richting de medewerkers te geven van jongens, we snappen jullie en we ondersteunen jullie ook in je thuissituatie.
Ja, en daarnaast, we zijn ook duurzaam.
Mm-hmm.
Want heel veel bedrijven willen ook graag verduurzamen.
Ja.
En met het OV is het natuurlijk ontzettend duurzaam.
Zijn er eigenlijk nog andere dingen die wij als ondernemers misschien over het hoofd zien? Waarvan je zegt van, goh, als je dat niet inzet, dat is een gemiste kans.
Die fiscaliteit van het OV-vrij is wel een hele belangrijke. Je geeft daarmee iets van €4.000 al aan je werknemer weg. Dus mm-hmm. Als goed werkgeverschap is dat wel echt wel iets wat je gewoon heel goed kan doen. Het inzetten van die flexibiliteit is eigenlijk gewoon wel de belangrijkste eye-opener. Als je gaat kijken hoeveel bedrijven nog steeds dat die ouderwetse variant hebben van het woon-werkverkeer.
Ja.
Dat is je forfaitaire en dat krijg je standaard lekker uitgekeerd elke maand. Eigenlijk is die werkwijze niet meer handig. Want dan hou je je eigenlijk vast aan je vaste patronen. Waardoor je CO2 ook nooit omlaag gaat. Waardoor je dus ook nooit kan verduurzamen op dat vlak.
En dat is natuurlijk ook nog, sorry dat ik even dwars door je heen bombardeer. Maar dat is natuurlijk ook nog een punt waar je als uitbater van een wat groter bedrijf tegenwoordig ook qua regelgeving gewoon mee te maken hebt. Hè?
Ja.
De regels dat je
personenmobiliteit.
Exact. dat je dus heel duidelijk inzichtelijk moet hebben wat de gemiddelde CO2-uitstoot zeg maar, van de zakelijk gemaakte kilometers is.
Ja.
En daar wordt op dit moment nog niet heel hard op gehandhaafd, geloof ik. Hè? Maar het is wel degelijk zaak dat je dat als middelgroot of grote bedrijf, meer dan 100 medewerkers, als ik me niet vergis, hè?
Ja.
Dat je dat gaat rapporteren.
Ja.
Hoe kleden jullie dat in?
Nou, die is bij ons volledig ingebouwd. Hè? We hebben sowieso 3 reisdoelen, waarvan zakelijk en woon-werk zeg maar, geregistreerd moet worden voor die wet registratie personenmobiliteit. En zodra je met de reisbalans reist, op die 2 vlakken, dan heb je dat sowieso inzichtelijk.
Ja.
Ja, punt. Weet je, dus in die zin, wij kunnen die RVO-lijsten, dat noemen ze RVO-lijsten, kunnen we sowieso al downloaden op basis van die gegevens.
Mm-hmm.
Maar dan zal je zeggen van ja, maar ik heb altijd nog 1 of 2 leaseauto's van misschien de directeur of een vergeten andere auto of een andere vervoersmodaliteit.
Een buitendienstmedewerker, ja.
Ja, er zitten altijd wel niches bij bedrijven. En die kun je ook nog eens oplossen in het systeem. Dus
ja, ja.
Die kun je er gewoon bij oplossen. Dus in die zin is dat gewoon al een tool die volledig is ingebouwd in het reisbalansplatform.
Helder verhaal. Dus jouw tip zou zijn, ga naar een nulmeting om te kijken waar je nu staat en schakel reisbalans in om te zorgen dat je naar een groenere, duurzamere en meer flexibele toekomst gaat.
Correct.
Helder verhaal. Dankjewel, ja. Yvette van Doorn. Namens Reisbalans.
Duurzaam, slim en toekomstbestendig. Dit zijn de laatste trends en innovaties in mobiliteit. April is de mobiliteitsmaand bij De Ondernemer.
Of het nu gaat om de automatische inpakrobots van Amazon, de bestuurderloze cybercab van Tesla of jouw zakenauto die zichzelf netjes tussen de witte lijnen houdt, zelfrijdende voertuigen worden langzaam maar zeker steeds meer gemeengoed. Het zijn boeiende innovaties en het is dan ook niet voor niets dat de RDW zich al jarenlang bezighoudt met autonome technologie. Onder meer door middel van de jaarlijkse Self-Driving Challenge. Om die ontwikkelingen te duiden heb ik in de studio inmiddels gezelschap gekregen van twee experts van de RDW. Johan in het Holt. En Danny Dekker, goedemiddag, heren. Morgen is het nog, kan je nagaan, zo snel gaat het. Fijn dat jullie er zijn. Ten eerste, jullie spreken bij de RDW liever niet van zelfrijdende of autonome voertuigen, hè, maar van geautomatiseerd rijdende voertuigen. Johan, in jouw optiek, waarom is dat zo?
Dat komt vooral een beetje... als we kijken naar autonome voertuigen, dus even over de term autonoom...
Ja.
Dan heb je het idee dat je je handen van het stuur kan houden. Dat je dus alles over kunt laten aan het voertuig.
Ja.
En binnen de wetgeving zijn we nog niet zover. Dus op dit moment is het bij alles wat we nog doen met het rondom het voertuig, is het de bedoeling dat je je handen aan het stuur houdt.
Ja, helder.
En dus als we kijken naar geautomatiseerde voertuigen, dan hebben we het wel over de ondersteuning. Dus rijhulpsystemen die kunnen helpen met het voertuig of... Systemen die een deel misschien van de taken van de bestuurder over kan nemen.
Heel goed. Op jouw kaartje bij de RDW staat manager IT, maar je doet nog veel meer. Hè? Onder andere ben je de sponsor van de Self-Driving Challenge. Waarom is die challenge die ieder jaar wordt gehouden, waarbij studententeams het tegen elkaar opnemen en zelf een zelfrijdend voertuig mogen ontwikkelen, zo belangrijk voor jullie?
Nou, de RDW is denk ik 7 jaar geleden begonnen met de Self-Driving Challenge.
Ja.
Met als doel om vooral kennis op te doen van autonome voertuigen. Want 7 jaar geleden zaten we een beetje aan de vooravond. Hè? Dus steeds meer nieuwe systemen kwamen op de markt. En wij wilden gewoon kennis op doen. En daar hebben we dus samenwerking gezocht met de onderwijsinstellingen. En samen met de onderwijsinstellingen gekeken van hoe kunnen we dit een vorm geven. En daar is een zelfdrijvende challenge uit ontstaan. Dus wij zorgen op die manier voor dat studenten en ook docenten de mogelijkheid krijgen om deze kennis op te doen en een mooie ervaring, een zelfdriving challenge te gaan organiseren.
Ja, nou, we gaan het zo hebben over de ontwikkelingen die we gedurende die 7 jaar hebben zien ontstaan. Want Danny, jij zit aan de andere microfoon en jij kunt als geen ander meepraten over de praktijk. Hè? Want eerst was je student toen je meedeed aan de self-driving challenge.
Helemaal correct.
2 jaar geleden was dat, hè?
In 2022, ja.
Ja, dat is 3 jaar geleden alweer. Het gaat hard. En inmiddels ben jij werkzaam bij de RDW.
Ja, dat klopt. Dus...
Dat is een hele carrière move, kan je wel stellen.
Ja, de Self-Driving Challenge heeft een hele grote rol in gespeeld. Dat is ook mijn eerste introductie als het ware geweest tot de RDW.
Ja.
Ik ben zelf Automotive Engineering student. Of was het. Ben inmiddels natuurlijk afgestudeerd. maar ja, destijds was de Self-Driving Challenge wel een heel gave uitdaging. Dat je dan met de opleiding als het ware eindelijk weer eens een keer naar buiten toe mocht. Want het was natuurlijk in de pandemie waar we middenin zaten.
Mm-hmm.
En ja, dat gaf ons wel de mogelijkheid om... nieuwe kennis te ontwikkelen. Want je ziet ook heel met de voertuigen natuurlijk dat steeds meer computers worden in plaats van de traditionele voertuigen.
Ja.
En de Self-Driving Challenge biedt daar wel de gave mogelijkheid om daar meer in te duiken in die programmeren wereld.
Heel goed.
Ook in die self-driving wereld. Dus dat is wel, was destijds heel gaaf. Ja,
ja. Ja, en hoe ging het bij jullie als we even terugkijken in die tijd?
Nou ja, we waren een van de 3 teams die meededen. Wij waren dan voornamelijk een automotive engineering team.
Mm-hmm.
We streden dus tegen ICT-teams, dus de echte programmeurs. Nou, dat was wel heel snel duidelijk dat daar grote verschillen in zaten. En ook een andere methode van het probleem oplossen.
Ja.
Wij moesten dus heel snel leren programmeren. Dat is ook best wel goed gelukt. We gingen dus ook met hele simpele oplossingen een complex probleem proberen op te lossen. Dat ging goed.
Ja.
Alleen betekende wel is dat er af en toe moeilijk complexe problemen modulair konden oplossen. Om het zo maar te noemen, je hebt verschillende soorten omstandigheden. Mm-hmm. Denk aan de omgeving, de zon, het aantal hoeveelheid licht. Wij deden daar als het ware van tevoren een filter op zetten. Terwijl de ICT-programmeurs, die kon heel makkelijk dat dynamisch aanpassen. Dus ze kon heel makkelijk, als het weer ging veranderen, die filters...
Digitaal meteen aanpassen op de huidige omstandigheden, zeg maar. Maar wat mij is opgevallen de laatste jaren, ik volg het natuurlijk ook al een tijdje, is dat het eigenlijk elk jaar worden de uitdagingen ingewikkelder, maar sowieso het hele idee van een voertuig zelfstandig laten rijden en inderdaad om kunnen leren gaan met een uitwekmanoeuvre rond een geparkeerde auto, op tijd een bocht maken zonder in het gras te belanden, op tijd remmen voor overstekende voertuigen of voor verkeersborden. Dat is nog een heel complex verhaal. Hè? Johan, als jij eens even zou kunnen schetsen wat er in die 7 jaar veranderd is.
Ja, het is echt een grote verandering. 7 jaar geleden hadden we 2 kaarts, 2 teams van 1 school. Mm-hmm. Die moesten een parcoursje afleggen tussen 2 lijnen. Dus eigenlijk vrij simpel. Hè? Maar dat was toen ook wel heel moeilijk. Hè? Dus,
zeggen, dat doe je zo. Dat is even zorgen dat de sensoren goed zijn afgesteld en rijden maar. Maar dat viel tegen.
Ook toen was het al heel spannend en viel best nog wel tegen. Zeg maar, voor ons, wat we nu terugkijken, denk ik eigenlijk heel simpel is. En we zijn langzamerhand natuurlijk doorontwikkeld. We hebben natuurlijk de coronaperiode gehad waarin we het virtueel hebben gedaan. En daarna zijn we eigenlijk doorgegaan en hebben we steeds de challenge op een hoger niveau gezet. Dus je moet nog steeds lijnen volgen. Mm-hmm. Maar er kwamen natuurlijk in Assen bij, er kwamen meer bochten bij. Er kwamen dus meer een echte parcours bij.
Ja.
En sinds vorig jaar hebben we natuurlijk in Lelystad een eigen soort circuit neergelegd. Waarin dus inderdaad, wat jij net ook al zei, waar ze een auto moeten kunnen inhalen, moeten in kunnen parkeren. Maar ook bochten kunnen nemen.
Ja.
En de komende wordt nog weer spannender.
Daar gaan we het zo even over hebben. Want wat ik ook nog wel interessant vind, ook voor de ondernemer die luistert. Jullie doen dit ook vanuit de hoedanigheid van de RDW als werkgever en als onderneming eigenlijk. Hè? Wat is wat jullie betreft, of wat jou betreft, Johan, het effect van het organiseren van zo'n challenge en het betrekken van die onderwijsinstellingen bij zo'n proces? Wat voor gevolgen heeft dat voor jullie als onderneming en als werkgever?
Nou, als onderneming is het voor ons van belang om die kennis op te bouwen. Wij zoeken daarin vooral die samenwerking ook wel met scholen en andere partners. Dus als ondernemer, als je als RDW als onderneming op die manier bekijkt, is het voor ons van belang om ook talent te werven, kennis binnen te halen en onderzoek te plegen naar dit soort systemen, zeg maar, die we ook in de toekomst, nu al, maar ook in de toekomst natuurlijk in voertuigen gaan zien.
Ja, en dat blijkt gewoon keihard te werken, Danny. Want jij snuffelde even aan de technologie en dacht, hey, die RDW, dat is een goede club, daar wil ik me wel bij aansluiten. Wat was het moment dat je dat dacht en waarom?
Eigenlijk toen ik met de collega's van de RDW tijdens die South Drive Change van Wijk toen in 2022 meedeed, gewoon ging praten van wat doen jullie eigenlijk voor werk? En toen hoorde ik eigenlijk dat de RDW behoorlijk divers is en dat we ook internationaal heel erg actief zijn. En dat was voor mij nieuws. Dus ik ben daarin gaan verdiepen. En dat was eigenlijk een hele goede match, ook als werkgever. Niet alleen als natuurlijk opdrachtgever voor zo'n project, maar ja.
En wat doe je nou in jouw dagelijkse praktijk dan? Behalve het begeleiden ook van studenten die komend jaar gaan meedoen aan de Self-Driving Challenge?
Momenteel ben ik beleidsadviseur typegoedkeuringen bij VRT in Zoetermeer. Dat is een locatie van de RDW.
En dat is voertuigregistratie en toelating, toch? Help me even.
Voertuigregelgeving en toelating.
Ah, dus al die afkortingen, jongens. Ja, maar oké, helder. Ja. In normale mensentaal, waarom ben jij onmisbaar in het proces?
Nou ja, is natuurlijk bekend met de RDW dat ze het voertuigen doen keuren, goedkeuren. Typegoedkeuren is eigenlijk het belangrijkste verschil, is het voor massaproductie. Is waarbij je zegt dat bijvoorbeeld een fabrikant een bepaald model laat goedkeuren door bijvoorbeeld de RDW. En dat je dan dat in massa mag gaan produceren.
Ja.
Dat is het voornaamste verschil met typegoedkeuren. En ja, dat is geregeld in wet en regelgeving. En wij als RDW toetsen dat. En zodra eigenlijk alles van zo'n voertuig is goedgekeurd, mag die op de openbare weg.
Nou weet ik ook dat juist die wet en regelgeving een van de remmende factoren is voor de uitrol van zelfrijdende technologie. En daar kunnen we ook niet te veel over praten, omdat er nog zo weinig bekend is, ook voor de Nederlandse situatie. Maar als je eens in het autoland gaat kijken bijvoorbeeld, wat je nu ziet is dat er natuurlijk auto's houden verkeersborden in de gaten, kunnen zichzelf door snelwegbochten sturen. In Amerika en China heb je al veel soepeler regelgeving. Daar mogen auto's al hele delen, ook in Duitsland, hele delen op snelwegen bijvoorbeeld volledig geautomatiseerd rijden, moet ik het goed zeggen. In Nederland is het nog niet zo ver, maar er zijn bijvoorbeeld ook wel bij Mercedes-Benz is nu aan het experimenteren met turquoise kleurige verlichting om aan te geven aan andere weggebruikers dat een auto volledig autonoom aan het rijden is. Kunnen jullie iets zeggen over waar het in Nederland heen gaat, of kom ik dan aan heilige huisjes?
Nou, zelf weet ik het niet hoe dat momenteel met zelfrijdend in Nederland is geregeld. Mm-hmm. Ik zit voornamelijk vanuit de Self-Driving Challenge. En het interessante is bij de Self-Driving Challenge dat we ook dat soort fenomenen gaan zien.
Ja.
We hebben nu bijvoorbeeld ook een Renault Twizy rondrijden. Die hebben zelf al, dat is natuurlijk een type goedgekeurde auto, een auto toegestaan op de openbare weg.
Ja.
Inmiddels niet meer, want die wordt aangepast om zelf te rijden. En wat je ziet is dat ze dus ook een lamp erbovenop hebben zitten, waarbij ze kunnen laten zien dat die in een zelfrijdende functie zit. En ook dus dat men moet oppassen dat er niet zomaar iemand bij achter stuur zit.
Dus dat soort ontwikkelingen en technische oplossingen, die zijn nu nog zo hard in ontwikkeling dat we over een paar jaar gaan zien dat we dit ook daadwerkelijk op de weg gaan zien. Johan?
Ik denk dat we over een paar jaar inderdaad te maken krijgen met voertuigen die steeds meer en meer geautomatiseerd kunnen rijden.
Ja. En wat voor gevolgen zou dat voor de BV Nederland hebben, denk je? Als we het hebben over wagenparken, over geautomatiseerde systemen binnen bedrijven. Is daar iets zinnigs over te zeggen?
Ik weet niet of daar iets heel erg concreets over te zeggen. Maar ik denk dat, kijk, als je als particulier te maken krijgt met voertuigen die steeds meer geautomatiseerde rijfuncties hebben.
Ja.
Dat zal ook interessant zijn voor de ondernemer.
Ja.
Die dat ook kan toepassen in zijn eigen, of misschien wel voertuigen koopt, waar steeds meer dat soort functies in zitten.
Ja, maar ik trek bij jullie ook wel de les dat het loont om dicht op die innovatie te zitten, om voorop te blijven lopen. Dus ook bij jezelf het kennisniveau aanscherpen. Wat zijn eigenlijk de... je wilde nog wat zeggen?
Nee, ik denk dat je, kijk, als ondernemer maak je gebruik van een voertuig. Hè? Dus je zit minder op de innovatie van het voertuig zitten.
Ja. Ja,
dus, maar ik denk het is wel interessant om die hele beweging in de markt in de gaten te blijven houden.
Zeker. Wat zijn de lange termijn doelen van de Self-Driving Challenge wat jou betreft, Johan?
Nou, we zijn de afgelopen jaren best wel gegroeid. Hè? Wat ik al zei, van één school naar nu 10 scholen met 11 teams. Ik denk niet dat de komende jaren willen we niet alleen maar groter worden. Ik denk dat de kwaliteit omhoog moet. Waardoor dus, want we kunnen ook niet met 20 scholen een finale dag gaan organiseren.
Want komend jaar gaan er 11 teams meerijden, begreep ik, hè?
Ja, we hebben de komende editie 11 teams die op één dag in de finale staan en tegen elkaar gaan rijden. We hebben al 2 categorieën gesloten, een open categorie.
Ja.
Maar ik denk dat we de komende jaren niet heel veel gaan groeien. Ik hoop dat er nog 1 of 2 scholen bij komen die op ons lijstje staan. En vervolgens willen we de kwaliteit omhoog brengen. Dus eigenlijk steeds, die challenge moet steeds dichter bij de waarheidsgetrouw worden. Dus dit jaar hebben we ook de challenge wel wat nieuwe aspecten erin gebouwd.
Mm-hmm.
Die steeds dichter bij de werkelijkheid moeten komen.
En die kwaliteit, die schort er nu nog aan omdat?
Nou, we hebben vorig jaar wel gezien dat lang niet alle scholen hebben het eindpunt gehaald. Het eindpunt was inparkeren.
Ja.
En ondertussen moest je uitwijken over een voertuig en dat soort zaken.
Ja.
En dit jaar is die nog wat complexer geworden. Dus ik ben benieuwd of alle scholen het gaan halen.
Ja, ja, dus die leercurve is nog steeds heel stijl. Ondanks dat je al 7 jaar bezig bent. Danny, jij beaamt dat. Je knikt.
Ja, absoluut. Zeker hoe het in het verleden is geregeld. Is dat ieder jaar als het ware vaak een ander team meedeed met die kart. Mm-hmm. Is nu met de open categorie, hoe ik het zie. Het voordeel dat je die kart zelf maakt. Of een voertuig zelf maakt. Het hoeft niet per se een kart te zijn. Maar jij als opleiding, als onderwijsinstituut, kan dat gewoon natuurlijk mee naar je opleiding meenemen. En dan kun je hem daar verder ontwikkelen.
Ja.
Dus daar zie je ook heel veel verschillende soorten mogelijkheden in. Niet in zowel in software, maar ook in hardware.
Helder.
En dat is wel een voordeel natuurlijk ook om die ontwikkeling sneller te laten gaan.
Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat op de finale dag dit jaar gaat verlopen, mannen. Op 12 juni gaat het gebeuren op het RDW-terrein in Lelystad. En voor jouw idee, dan wordt er dus een parcoursje uitgestippeld waar voertuigen in de open en de gesloten categorie zo snel mogelijk foutloos een parcours moeten afleggen. En het was het idee om nu eventjes naar buiten te lopen met jou, Danny, om een van die voertuigen te gaan bekijken. Maar die staat op dit moment nog ergens onderweg richting Hilversum. Waarschijnlijk niet zelfrijdend op de snelweg. Maar daar gaan we dus, als die op tijd is, straks nog even mee naar buiten. Dan dank ik jullie voor nu alvast even voor de uitleg. En ook toch even weer een mooie deep dive in het hoe en waarom met het nut en de noodzaak van de Self-Driving Challenge. Hartelijk dank, Johan van het Holt en Danny Dekker van de RDW.
Live vanaf het Mediapark in Hilversum is dit De Ondernemer. Met de mobiliteitsmaand op Nieuw Business Radio.
Leasen is voor veel ondernemers nog altijd de prettigste manier om een zakelijk voertuig te financieren. Het houdt de kosten overzichtelijk en voorspelbaar. Je kunt mooi modern materiaal inzetten en toch hou je de risico's onder controle. Maar hoe weet je nou of je de juiste zakenauto of bestelwagen leest? Met welke ontwikkelingen en nieuwkomers moet je rekening houden? En hoe zet je de nieuwste technologieën goed in voor jouw onderneming? Daarover ga ik nu verder in die technologie duiken en die ontwikkelingen met de expert van Nederland op dit gebied, durf ik wel te stellen. Roy Driessen, segment director bedrijfswagens bij Evens. Roy, goed dat je er weer bent.
Goedemorgen.
Dit begint een wekelijkse traditie te worden zo'n beetje. Je was er vorige week ook. Ja. Dat doet me deugd. Want er is nog steeds een hoop te bespreken. Hè. Vorige uitzending gingen we al in op de opmerkelijke ontwikkelingen in bestelwagenland met name. Toch jouw vakgebied. Namelijk dat jullie achterhaald hebben dat de TCO, oftewel de Total Cost of Ownership van een bestelwagen op batterijen, inmiddels gunstiger is dan die van een brandstofmodel. Zullen we dat eerst nog even kort duiden voor de mensen die dat gemist hebben? Wat is het nieuws?
Goed, nou het nieuws is dat het als je kijkt naar de TCO van een elektrische bestelwagen, die op dit moment lager ligt dan van een dieselbedrijfswagen. Mm-hmm. En dat is interessant. Dat is nieuw. Dat kennen we nog niet eerder. Dat is echt vanaf 2025. Nou is het niet zo dat die elektrische auto's nou zoveel goedkoper zijn geworden. Maar het zijn vooral de dieselbussen die heel veel duurder zijn geworden.
Ja.
Wat ervoor zorgt dat de elektrische bus op dit moment goedkoper is.
Dat heeft dan te maken met de BPM-regels die zijn veranderd. Hè? De aanschafbelasting die tegenwoordig wel geldt op dat soort voertuigen. Ja. Dus zou je kunnen stellen, ik gooi meteen even een knuppeltje in het hoenderok. Ben je nou dom als ondernemer als je nog voor een brandstofvoertuig gaat of niet?
Nee, zeker niet. Nee, zo is het niet. Zo zwart-wit is het gelukkig niet.
Okay.
Kijk, de diesel heeft ook gewoon een plek in de markt. En volgens mij is het helemaal niet haalbaar om 100% van onze bedrijfswagenvloot in Nederland elektrisch te krijgen.
Nee.
Er rijden bijna 1,1 miljoen bestelwagens in Nederland. En als dat allemaal elektrisch zou rijden, dan zou het net dat één niet halen. Maar twee, ook niet alle werkzaamheden die gedaan worden met die bussen, kun je nu met een elektrische bus doen.
Nee.
Maar goed, de realiteit is ook dat maar 3% van de vloot elektrisch is. Dus dat er ook nog wel heel veel potentieel is.
Ja.
En het is goed dat het financiële argument om het niet te doen nu in ieder geval wegvalt.
Ja, het kruipt steeds dichter naar elkaar toe. En eigenlijk ben je nu al aan de gunstige kant als je dus voor elektrisch gaat.
Precies.
Laten we eerst eens even uitzoomen voordat we straks gaan inzoomen in die ontwikkelingen. Wat is wat jou betreft vanuit jouw vakgebied de belangrijkste ontwikkeling binnen de leasebranche waar ik als ondernemer rekening mee moet houden?
Nou, wat de belangrijkste ontwikkeling is, is vooral dat door deze stijgende prijzen, het wordt allemaal veel duurder. De aanschaf van een bedrijfswagen wordt veel duurder. Mm-hmm. Een Opel Vivaro die je vorig jaar kocht voor 30.000 euro, die koop je nu voor 45.000 euro.
En dan heb je het over de dieselversie.
Ja, heb ik het over de diesel, maar elektrisch ook. Elektrisch mm-hmm. was al 45 en blijft 45. Maar je ziet dat dus de investering die je moet doen in een bus veel hoger wordt. Dus wat we vooral zien is dat er veel bedrijven zijn die voorheen zelf hun bussen kochten, die nu overwegen dat te gaan leasen. Of in een financial lease, of op een andere manier van financiering, of operational lease. Maar we zien daar wel echt een stijgende vraag naar leaseproducten.
En dat is dan vooral gedreven door de wens om het überhaupt kostentechnisch overzichtelijk te houden?
Ja, nou, tweeledig. Enerzijds dat je zelf niet die hoge investering moet doen. Maar dat je dat kan doen via een leasemaatschappij. Dus je hebt niet ineens die financiering voor je kiezen. Enerzijds. Anderzijds zien we ook dat het fijn is voor bedrijven om de exploitatierisico's. Dus het risico op restwaarde. De verkoop van de voertuigen. En ook op onderhoud. Het in leven houden van die bus. Hoe duur is dat nou? Dat weten ze toch vaak niet. Om dat uit te kunnen besteden aan een leasemaatschappij. Dat zien we weer terug.
Als ik even naar mijn eigen ervaringen vanuit de personenwagenwereld zie, dan zie je dat occasion lease ook weer in opkomst is. Hè? Omdat nieuwe auto's inderdaad ook personenwagens zijn zo begrotelijk, dat mensen gaan kijken, nou oké, een auto met de kop eraf, maar dan wel leasen. In hoeverre zie je dat?
Ja, dat is ook wat er gaat gebeuren in bedrijfswagenland.
Okay.
Dat zien we nog niet hoor. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat een bedrijfswagen eigenlijk in 9 van de 10 gevallen een maatwerkproduct is.
En vaak een langere looptijd ook natuurlijk?
Ja, langere looptijd ook. Dus ze worden langer gebruikt. Mm-hmm. Maar wat je vooral ziet is, je koopt bij de dealer een halffabrikaat. En die maak je tot een eindproduct waarmee je werk kan doen.
Door de inbouw of de opbouw of de koeling enzovoort.
Ja, en de bestikkering die daarop komt. Dus je ziet dat wel vooral veel gebeuren. Wat we nu wel verwachten is dat door de BPM-vrije diesels die we tot 2024 in de markt hebben zien instromen, dat we daar nog wel een goede tweedehands markt verwachten. Want er komt natuurlijk straks een moment voor 2029 dat er toch veel bedrijven zijn die die bus moeten gaan switchen voor een elektrische bus om de zero-emissiezone in te komen. Dat betekent dat die hele bestelgolf die we gezien hebben in 2024, dat daar een deel van na 4 jaar al terugkomt. En dan heeft die bus gewoon nog een tweede leven. En dan zul je zien dat occasion lease in opkomst komt.
Helder.
Het zijn natuurlijk ook goedkope dieselbussen op dat moment, waar je weliswaar de binnenstad niet mee in komt, maar heel bruikbaar zijn voor andere plekken van Nederland.
Ja, die hoeft nog lang niet richting Polen te worden verscheept, zou ik maar zeggen.
Zeker niet.
Hey, en dan zien we nog een trend, hè? Veel nieuwe spelers ook binnen bedrijfswagenland. Ja. Wat zijn de belangrijkste wat jou betreft?
Nou, de belangrijkste om in de gaten te houden is wat mij betreft dan toch wel Kia.
Okay.
Met de PV, de PBV model.
Ja, de purpose-built vehicles.
Precies die.
Ja.
Dat is wel heel interessant om te zien. Kijk, wat Kia natuurlijk. Kia is marktleider als het gaat om personenauto's in Nederland.
Ja.
Het is echt een gevestigde speler. Die komen nu met een bedrijfswagenlijn op de markt. Die dit jaar start met de PV5. Ja, dat is wel heel interessant om te zien wat daar gebeurt. Die auto is echt ontwikkeld als elektrische bedrijfswagen. Dus dat ziet supergoed in elkaar.
Ja.
Ik ben heel benieuwd hoe dat straks gaat lopen.
Ik heb al gesproken inderdaad ook nog even aanvullend met de ontwikkelaar van die auto. Hij zei, we hebben ten eerste goed afgekeken wat de concurrentie doet.
Zeker.
Bijvoorbeeld over als je het hebt over telematica. Dus aan de achterkant van de bus, in de software, zeg maar. En ook in het dashboard dat je als gebruiker kunt uitlezen of als fleet manager.
Ja.
Dat heel mooi gecombineerd en uitleesbaar is. Ja. En eigenlijk de beste elementen van bestaande bedrijfswagens hebben ze in die PB5, die als eerste op de markt gaat komen, gestopt.
Ja.
Verder nog spelers waar je blij van wordt?
Ik ben heel benieuwd naar de samenwerking tussen Renault en Volvo.
Ja.
Flexis. Modellen die op de markt komen. Die komen ook met 3 modellen op de markt. En Renault is natuurlijk echt wel een marktleider als het gaat om bedrijfswagens. En met Volvo een goede partij om mee samen te werken. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb er nog niets van gezien. Ja, ik heb de plaatjes en de verhalen gelezen, maar niet live gezien.
Dat is inderdaad wel interessant. Daar komen ook hierbij is de toekomst volledig elektrisch. Hè? Ja. Ze hebben de Trafic, de Goulet en de Estafet al aangekondigd. De Trafic is zeg maar een middelgroot model. Volledig elektrisch. Beetje vergelijkbaar met de huidige Trafic die we kennen. De Goulet is daar een afgevaardigde van. Of een variant van voor conversies.
Mm-hmm.
Dus een bak achterop of een kippertje. Dat soort elementen. En dan is de Estafet is bijna specifiek gemaakt voor bezorgdiensten.
Ja.
Daar zit een schuifdeur in. Die is zo hoog dat je erin kunt staan en dergelijke. Dus ook daar zie je weer dat fabrikanten, terwijl dat helemaal niet gebruikelijk is in bestelwagenland, met hele nieuwe producten komen.
Ja,
vaak was het een doorontwikkeling van een doorontwikkeling van een doorontwikkeling. En nu dus echt hele nieuwe ranges.
Ja, je ziet wel echt dat die OEM's, die fabrikanten vooral komen met oplossingen voor de last mile delivery.
Ja.
Dat is wel echt iets nieuws, waar we voorheen natuurlijk gezien hebben dat de PostNL en de DPD's van deze wereld vooral met grote bestelbussen de straten inreden om zoveel mogelijk pakketten mee te nemen.
Ja.
Zie je nu dat er echt maatwerk bezorgauto's geproduceerd worden.
Mm-hmm.
Dus het is ook wel een strategische doelgroep voor veel fabrikanten.
Ja, over strategisch gesproken. In deze huidige economische omstandigheden, met de tarieven die om onze oren vliegen, in hoeverre zien jullie dan een kopersgroep of een leasegroep die zegt, nou weet je wat, met deze onzekerheden, ik hou mijn penningen nog even in de achterzak.
Zien we dat? Dat zien we. Ik weet niet of het helemaal hieraan te herleiden is hoor. Maar we zien in het eerste kwartaal van dit jaar in marktbreed wel dat er relatief weinig auto's besteld worden. Dat zien we ook terug in de cijfers van het RDC. Of dat hier aan te wijten is, weet ik niet. Maar
nee.
het zou zomaar kunnen. Kijk, ik heb zelf een specialisme in de bedrijfswagenwereld. En daar zien we vooral dat die dieselbussen zijn allemaal besteld vorig jaar. Dus daar wordt dit jaar gebeurt er eigenlijk niet zoveel meer.
Mm-hmm.
Logisch ook, want als je alle planbare vervangingen vorig jaar hebt gedaan, dan is het aandeel wat je dit jaar moet kopen is laag.
Ja.
Wat we wel zien is dat de behoefte aan elektrische bestelwagens wel echt dit jaar ingevuld wordt.
Mm-hmm.
Maar ook daar zien we weer dat eind vorig jaar was er nog CEBA-subsidie beschikbaar voor elektrische bestelwagens.
De stichting subsidie elektrische bedrijfswagens.
Ja, precies. Ja. Tot een maximum van 5000 euro. Dat was serieus geld.
Ja.
Dus je ziet dat er eigenlijk heel veel naar voren is getrokken naar 2024. Waardoor 2025 logischerwijs terugvalt in aantallen.
Ja.
Maar goed, eerlijk, als je 2024 en 2025 bij elkaar optelt en deelt door twee, heb je twee normale jaren.
Ja.
En dan gaan we weer naar 2026.
Goed. En stel, laatste vraag, Roy. Ik heb deze wave gemist van subsidies en voordelen. Wat moet ik als ondernemer weten voor de komende jaren? Waar moet ik op plannen en op handelen?
Nou, echte subsidies zitten er niet meer in de pijplijn. Nee. Wat wel goed is om te weten, is dat die elektrische bus dus nu goedkoper is dan een dieselbus. Maar wat ook belangrijk is in je meerjarenplanning, is dat het voordeel wat je dit jaar zal zien op de motorrijtuigenbelasting bijvoorbeeld, voor elektrische voertuigen, volgend jaar wel echt weg is. En daar de kosten dus ook wel weer omhoog gaan.
Ja, dat is bijna een soort levensles die je over de toekomst wel kunt uitsmeren. Maar dan is het nog handig dat je je bij Evens kunt melden om
Zeker. In
ieder geval die kosten onder de knie te houden.
Zo is dat.
Mooi. Ben je de volgende week weer, Roy, of niet?
Nou, als jij dat wil, ben ik er weer.
Ik vind het altijd mooi en relevant om met je bij te praten. Hartelijk dank weer voor deze update vanuit de bedrijfswagenwereld en de leasebranche. Roy Driessen, Segment Director Bedrijfswagens bij Evens.
Duurzaam, slim en toekomstbestendig. Dit zijn de laatste trends en innovaties in mobiliteit. April is de mobiliteitsmaand bij De Ondernemer.
Als je deze radioshow aan het luisteren bent, zou ik je nu adviseren ook even mee te gaan kijken. Want ik sta nu op de stoep voor de studio bij een voertuig dat je echt nog niet eerder op de openbare weg hebt gezien. Er zitten bovenop deze Renault Twizy een set lampen. Er zitten sensoren. Er zitten camera's die je niet op de normale Twizy zit. Je ziet hier achterin een koeling van duidelijk een computer die achter het passagierscompartiment zit. Er zitten sensoren op de wielen. Hier ook een draadje dat eruit steekt. Dit is duidelijk een experimenteel voertuig. En dat is niet voor niets, want dit is inderdaad een van de auto's die meedoet aan de open categorie tijdens de Self-Driving Challenge van de RDW, waar je eerder in deze uitzending over gehoord hebt. En een van de mannen die daar nu aan het sleutelen is Ewout Bouwman natuurlijk. Ewout, jij staat nu naast Danny ook namens de RDW en jij bent dus bezig om deze Twizy zelfrijdend te krijgen. Ja. Wat zijn jullie aan het doen?
Ja, we zijn dus in samenwerking met onze sponsor Robotuner zijn we bezig om de Twizy dus eigenlijk autonoom te laten rijden. Dat houdt dus in dat er dus zonder bestuurder dat alle rijfuncties mogelijk zijn in de auto. Dus bijvoorbeeld dat hij zichzelf kan corrigeren op een weg, dat hij obstakels kan zien, dat hij dynamieke objecten zoals verkeerslichten kan herkennen.
Okay. En kun je eens even wat elementen aanwijzen, ook voor de mensen die naar dit item kijken. Wat is er nou anders dan anders, behalve dan de dingen die ik net aanwees, ten opzichte van een Twizy die ik zou kunnen kopen bij de Renault dealer, zeg maar?
Ja. Nou ja, ten eerste, we hebben een GPS hier in de auto zitten. Ik kan het eerst even aanwijzen. Ja. Hierboven hebben wij dus twee sensoren zitten en hieronder nog een heel grote unit. En deze GPS zorgt voor een heel accurate voorspelling waar de auto zich bevindt. Mm-hmm. Daarbovenop hebben we ook nog een 3D camera, een 3D stereo camera, waardoor we objecten beter kunnen herkennen en afstanden kunnen inschatten. En vooraan hebben we ook nog een radar unit die dus objecten van verdere afstand nog kan herkennen.
Ja, die zit inderdaad op de neus van de auto inderdaad. Waar normaal gesproken het logo van Renault zit, zie je nu een vierkant blokje waar dus stralen vanuit het voertuig naar voren gaan. En Danny, ik loop even naar jou toe, want jij hebt in 2022 meegedaan en je weet als geen ander hoe ingewikkeld het is om een voertuig zelfrijdend te krijgen. Kom alsjeblieft even naast me staan, dan zien we het voertuig ook op de achtergrond. Wat is wat jou betreft nu de grootste uitdaging voor die studenten die op dit moment aan het bouwen zijn om straks op 12 juni die voertuigen niet in het gras te laten landen?
Nou, zeker met de open categorie is een hele nieuwe uitdaging is alle computers op het voertuig met elkaar te laten communiceren. Zorgen dat de stuur snel genoeg is, de computer krachtig genoeg om de juiste beslissingen te nemen. Ja. En dat ook nog goed geprogrammeerd te krijgen. Dat is de grootste uitdaging momenteel met dit soort voertuigen. Ja.
En nou is er dus een open categorie en een gesloten categorie. De gesloten categorie is feitelijk, dan krijgen de studententeams een voertuig van de RDW, een kart. Daar is de hardware eigenlijk hetzelfde. Maar kunnen de studenten hun technologie erop aansluiten via een computer? En de open categorie is net anders. Waarom is deze in opkomst, zou je het kunnen stellen?
Nou ja, het voordeel van de open categorie met die mogelijkheden tot het zelf bouwen betekent dus ook een hele unieke challenge. Betekent ook een multidisciplinair team. Je ziet met dit soort voertuigen dat je niet alleen programmeurs nodig hebt, maar ook automotive ingenieurs. En ook een klein beetje cyber security experts, want dat willen we ook graag op ontwikkeling opzien. Dat is momenteel een optioneel iets bij de Self-Driving Challenge. Dan kunnen ze dus bonuspunten verdienen om een beetje de drempel laag te houden. Maar we willen dat toch promoten omdat ook onderdeel is van het hele type goedkeuren van zo'n voertuig uiteindelijk. Van zo'n zelfrijdende voertuigen die dan op de openbare weg komen.
Ja, goed. Ewout, ik ga weer even naar jou toe. Jij maakt onderdeel uit van de Universiteit van Groningen, Hans Hogeschool. Universiteit van het Noorden heet dat tegenwoordig. Wat is jouw rol in het team?
Nou ja, zelf ben ik software engineer. En daarnaast ben ik dus ook nog teamcaptain van het hele team. Daarbij help ik dus iedereen in groepjes onderverdelen, taken verdelen naar andere teamleden. Bijvoorbeeld, zoals ook al werd gezegd, de cybersecurity bijvoorbeeld. Daar wordt ook rekening mee gehouden, ik als software engineer. Daarnaast hebben we ook de automotive mensen, die dus ook voor de auto allemaal dingen controleren. Zoals het uitlijnen en dus zelfs dingen die ik nog niet eens weet. We hebben zelfs ook AI mensen er ook bij zitten van de Uni. Dus die kijken ook allemaal naar hoe ze objecten kunnen herkennen. En dat ze daar ook weer allemaal logische functies voor kunnen schrijven, zeg maar.
Als jij eens achter het stuur zou willen gaan zitten van de Twizy, ben ik even benieuwd, even tussen jou gezegd en gezwegen, tussen jou en mij. Hoe goed doet hij het ondertussen?
Nou ja, de auto mist nog wel wat functionaliteit. Maar heel veel dingen zitten er al tussen, zoals het object herkennen, het goed kunnen plaatsen op een baan. En het zelf kunnen sturen en corrigeren van waar die zich bevindt.
Dus eigenlijk alles wat hij zou moeten kunnen in juni?
Ja, op zich wel. Maar er zijn nog wat kleine tweaks die we nog moeten aanpassen. En wat ruwe randjes om een echte diamant van te kunnen maken. Zeg, we moeten nog afgeschaft worden. Ja. Maar wij zijn goed onderweg. We zijn als goed team, of een groot team, zijn we ook echt goed bezig hiermee. En proberen we zoveel mogelijk nieuwe dingen te maken.
Is dit nou ook het meest leerzame project dat je tot op heden op school gehad hebt?
Ja. Echt heel informatief. En ook gewoon heel, zoals ook al werd gezegd, multidisciplinair team. Dus je leert ook echt samenwerken met alle andere mensen van andere opleidingen en studies. Kijk. Dus het is echt een heel, heel complexe opdracht, maar wel heel tof.
Mooi man, ik wens je veel succes. En ik zie je graag in juni. Op de RDW-testbaan in Lelystad. Ewout Bouwman, dankjewel. En zo is het. Hè. Zo zie je maar dat samenwerken en een multidisciplinair team vooraan staan bij de technologie zinnig is. Niet alleen voor de RDW, maar ook voor bedrijven en ondernemers zoals jullie zelf. Ik ga weer naar binnen.
Live vanaf het Mediapark in Hilversum is dit De Ondernemer. Met de mobiliteitsmaand op Nieuw Business Radio.
Zo is dat. En terwijl de zelfrijdende Renault Twizy weer van de stoep voor de studio wordt gerold. Deelnemer aan de Self-Driving Challenge 2025 was dit de tweede liveshow tijdens de mobiliteitsmaand van De Ondernemer. De hele maand april leer je alles over zakelijke mobiliteit. En elke dinsdag hoor je de beste verhalen en voorbeelden vanuit deze studio. Wil je de uitzendingen in zijn geheel of in delen terugluisteren? Dat kan natuurlijk via de site van De Ondernemer, deondernemer.nl. Of via je favoriete podcastkanalen. Bedankt voor je aandacht. Goede reis en graag tot de volgende.
Dit is de mobiliteitsmaand bij De Ondernemer op Nieuw Business Radio.